De schriftlezing van deze morgen vindt u in het Oude Testament, in het boek Genesis en daarvan nader het vijfde hoofdstuk. Lees eerst de eerste 8 versen en daarna vanaf vers 21 tot 32. Genesis 5, vanaf vers 1 tot 8 en daarna vanaf vers 21. Dan lezen wij Gods woord. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Godes. Man en vrouw schiep hij hen en zegende hen en noemde hun naam mens ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gebood een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaar en 30 jaar en hij stierf. En Seth leefde 105 jaar en hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaar en hij stierf. We lezen verder vanaf vers 21. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methuselah leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaar en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud en Noach gewon Sem, Gam en Jafet. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 5. Daarvan nader het 24e vers, waar Gods woord in onze tekst luidt: Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Gemeente, jonge mensen, verwacht u dat Jezus deze nacht wederkomt? Deze vraag stelde een predikant toen zijn huiskamer vol zat met visite. En hoofd voor hoog stelde hij hem deze vraag. En het antwoord van een ieder was ontkennend. Niemand die Jezus deze nacht verwachtte. Wel nu, zegt de predikant, in zo'n nacht zal het geschieden dat de Zoon des Mensen zal komen als een dief in de nacht. Ieder jaar herdenkt de kerk de heilsfeit. Dan staat men stil bij de staten van de middelaar. De staat van zijn vernedering, maar ook de staat van zijn verhoging. En u weet, de staat van zijn verhoging, dat beleiden we in de middagdienst, in de geloofsbelijdenis, die opgestaan is ten derde dagen, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En die laatste trap van de verhoging, zijn wederkomst, moet nog plaats hebben. En nu is het normaal dat de kerk leeft uit de verwachting. Maranatha, Jezus komt. En dan bedoel ik niet de uiterlijke lidmaten van de kerk. Nee, bij hen kan deze instelling onmogelijk gevonden worden, omdat die dag voor hen is een dag waarop ze het zullen uitroepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Voor hen betekent deze dag niet de grote trouwdag, maar de grote rouwdag. Nee, we hebben hen op het oog die de Heere mogen vrezen, de levende lidmaten van de kerk. En dan zien we dat dit zo weinig in de kerk wordt aangetroffen. Er is allerwege zoveel twist en gekrakeel. Er is zoveel gezapigheid en zoveel ingezonkenheid. Men hoort zo weinig der vromen tent weergalmen van hulp en heil ons aangebracht. En wat is daarvan de oorzaak? In de natuurwetenschap spreekt men van oorzaak en gevolg. En we kunnen dat ook overbrengen op het geestelijke. Wat is de oorzaak van dit droevig verschijnsel? De welvaart, zeg je? Nee, dat is beslist niet waar. De welvaart op zich kan nooit enige geestelijke schade berokkenen. En dat we het vandaag zo goed hebben, daar mogen en daar moeten we de Heere voor danken. En Jacobus zegt: alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende. Nee, het zit niet in de welvaart, gemeente. Niet in de welvaart als zodanig, maar in ons verdorven hart. En het spreekwoord zegt dan ook: het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. En als de Heer het ons niet ons gemakkelijk maakt op aarde, ach, dan hebben we hem ook niet meer nodig. En dan gaan we zo gauw op in de dingen van beneden. Maar vanmorgen, we willen met elkaar nadenken over iemand die wel leefde. Die wel leefde uit de verwachting van de komst des Heren. En dat was Henoch. Henoch, hij leefde onder de oude bedeling en was zijn verwachting uiteraard geconcentreerd op de eerste komst van Christus in het vlees. Maar in het verlengde hiervan, ook naar zijn tweede komst op de wolken des hemels. En hoe komt het dat Henoch dat uitzien kende? Omdat Henoch dicht bij de Heere leefde. Gods woord zegt dat hij wandelde met God. En willen onze aandacht bepalen wat geschreven staat in onze tekst: Henoch dan wandelde met God en God nam hem weg en hij was niet meer. Henoch wandelde met God. Een drietal gedachten. In de eerste plaats wat dat is. Ten tweede hoe dit mogelijk is. En ten derde waar dit op uitloopt. Henoch wandelde met God. Wat dit is. Hoe dit mogelijk is en waar dit op uitloopt. Wandelen met God, wat dit is. En Genesis 5, dat bepaalt ons wel heel in het bijzonder bij de gevolgen van onze rampzalige val. We komen daar steeds dezelfde woorden tegen: geboren worden, zoden en dochters gewinnen, een aantal jaren leven, en dan komt steeds dat droevig refrein, en hij stierf, en hij stierf. Wat een graven zijn er in de loop der eeuwen dan niet gedolven, en het graf zegt nooit het is genoeg. En als het einde van de mens een graf en een rouwkaart is, zo zegt iemand, waar maak ik me dan nog druk over? Je probeert met alle inspanning van krachten een goede gestalt, een goede positie te verwerven. Maar ach, al heb je dat bereikt, straks, en dat is ook de realiteit van het leven, straks moet je alles achterlaten. En dan komt zo de vraag in je op, zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen, wie redt zijn ziel van het graf? En in het gunstige geval, dan worden we 70 en we worden misschien wel 80 jaar, maar de zekerheid hieromtrent hebben we allerminst. Ook jonge mensen kunnen sterven. Daar hebben we de afgelopen weken veel van gehoord en gelezen, hoe jonge levens uit het leven zijn weggerukt door een ongeval of ziekte. Nee, niets is onzekerder dan het leven en niets is zekerder dan de dood. En velen leven wel vanuit het beginsel pluk de dag, eten, drinken, vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Wat we ook in onze tijd zien, men leeft zich uit in de zonde. En of men neemt zijn toevlucht tot verdovende middelen. Dan denk ik, arme mens. Arm mens die geen betere toevlucht kent. En we doen ook heel veel aan struisvogelpolitiek. Want elke gedachte aan de dood, die tracht men te verdringen. Maar het zal echter weinig baten. De dood laat zich niet opzij schuiven. En aan ons levensgeluk knaagt toch altijd de gedachte aan de dood, die zijn schaduwen reeds vooruitwerpt. Zeker, Genesis 5 heeft een droevig refrein. Maar als we dan komen, gemeente jonge mensen, aan het einde van Genesis 5, dan wordt dat refrein ineens onderbroken. Want dan is het niet geboren worden, zonen en dochters gewinnen, leven en hij stierf. Maar dan staat er geboren worden, zonen en dochters gewinnen, wandelen met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Hier is de dood weg. Ja, hier horen we de paasklokken luiden. De dood is overwonnen. Hier geen dood. Hier geen graf. Hier geen rouw. Zomaar midden uit het leven opgenomen in die hemelse heerlijkheid. En Henoch wandelde met God. Want zoals hij geleefd heeft, zo is hij opgenomen in de volle zaligheid. En Henochs leven, dat wordt getypeerd als een wandelen met God. Nou, wat houdt dat nou eigenlijk in, wandelen met God? Die uitdrukking, met God wandelen, dat komt in de Heilige Schrift maar 4 keer voor. Het wordt hier gezegd van Noach, van Henoch. Later lezen we van Noach, ook de prediker van de gerechtigheid. Verder wordt die uitdrukking gebruikt door de profeet Micha, wanneer hij het volk van Israël voorhoudt wat de ware dienst des Heeren is. Dan zegt hij, hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat recht is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben? En dan? En ootmoedig te wandelen met uw God. En tenslotte gebruikt ook Maleachi deze uitdrukking wanneer hij het wezen van de ware priesters beschrijft, wat dan bestaat in het wandelen met God. Zeker dus in de Heilige Schrift komen talloze verwante uitdrukkingen voor die eveneens duiden op een godvruchtige levenswandel. Denk ook maar aan Abraham. Tegen Abraham zegt de Heere: wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En in opdracht van de Heer houdt Mozes de kinderen Israëls voor dat ze moeten wandelen in Gods inzettingen. Echter wandelen voor Gods aangezicht en wandelen in zijn inzettingen mag rijk zijn, maar wandelen met God houdt toch nog wat meer in. En wat houdt het dan ook in? Nou, dan willen we eerst eens nagaan wat wandelen eigenlijk is. Wandelen, dat is toch iets anders dan lopen. Lopen, dat doe je als je een bepaald doel voor ogen hebt. Je moet ergens naartoe. Maar wandelen, dat doe je om te wandelen. Dat doe je voor je ontspanning. En met wie wandelen wij? We wandelen niet met onze koning. Koning Willem-Alexander, die staat te hoog boven ons. Nee, je wandelt altijd met iemand waar je vertrouwelijk mee omgaat. Een man wandelt met zijn vrouw. Een vader wandelt met zijn kinderen. En al wandelende worden er vertrouwelijke gesprekken gevoerd. Je kunt zeggen, de harten staan voor elkaar open en je hebt geen geheimen voor elkaar. En nu wordt er gezegd dat Henoch wandelde met God. Hij had omgang met de Heere zoals een vriend. En dagelijks mocht Henoch leven in dit gevoelige gemeenschap met de Heere. En Henoch mocht dat ondervinden, dat de gunst van de Heere meer sterkt dan de uitgezochte spijs. Want over het leven van Henoch lag ook al de glans van de hemel. Heel zijn leven werd beheerst door, je zou kunnen zeggen, door Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En hij leefde dagelijks als onder een geopende hemel en hij werd dagelijks begenadigd met manna, het hemelse brood dat hem verzadigde. En hij vertoefde als het ware in de voorpoorten van de hemel. Ja, hij was hemelsgezind. En op aarde voelde hij zich een vreemdeling, want zijn burgerschap, dat was in de hemel. Nee, Henoch behoorde niet tot hen die het heil, die het ruim genot der wereld tot hun heilgoed achten. Maar hij kende de verborgen omgang met de Heere als het allerhoogst en eeuwig goed. En in het dienen van de Heere vond hij geestelijk vermaak. En dagelijks was zijn hart vervuld met heilbespiegelingen die het schoonste lied van koning Jezus zingen. En de vraag komt in ons op: hoe kan dat toch? Hoe kan de Heere omgaan met Henoch als een vriend met zijn vriend? Henoch was toch net als alle mensen een gevallen Adamskind. Want van Henoch geldt toch ook: geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Want ook van Henoch geldt toch dat de Heer een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Henoch dan wandelde met God. En willen we onze tweede gedachte met elkaar zien hoe dit nou mogelijk is. Hoe is het toch mogelijk dat een zondig mens kan wandelen met die heilige en rechtvaardige God? Met de Heere die het terrein van ogen is, dat hij de zonde zou kunnen aanschouwen. Ja, zeg je, Henoch was natuurlijk een kluizenaar. En je weet, ook de jonge mensen denk ik ook wel, dat heb je misschien op school wel geleerd, dat er door de eeuwen heen mensen zijn geweest, en die zijn er nu nog, die zich onttrekken van de wereld. Mensen die denken, als je dicht bij de Heere wilt leven, dan moet je je terugtrekken uit het openbare leven en dan moet je in een klooster gaan. En daar achter die dikke kloostermuren, ja, zo meent men, kun je dan dicht bij God leven. Dus heel dat kloosterleven is hieruit ontstaan. Dat noemden we het leven in ascese. Leven in afzondering. Wat denken jullie, jonge mensen? Zou het nou werkelijk zo zijn, als je in een klooster zit, dat je dan een beter en dichter bij het leven bij God hebt? Nou, ik denk het niet. Je kunt wel een klooster ingaan, maar je neemt toch je eigen zondige hart mee. En ook achter die dikke kloostermuren kunnen we zondigen. Daar hebben we de laatste tijd ook van gehoord, hoe kinderen misbruikt zijn geworden. Ja, vanzelfsprekend, de zondige plaatsen dienen wij zoveel mogelijk te vermijden, maar de Heere vraagt niet van ons dat wij ons terugtrekken uit het openbare leven. Het is wel in de wereld, maar niet van de wereld. En we hebben allen een taak op aarde en onze aardse werk behoort ook tot het dienen van de Heere. Iemand heeft eens gezegd, een goed christen is ook een goed staatsburger. En Henoch, was hij een kluizenaar geworden? Allerminst, want ook van Henoch lezen wij, en hij gewon zonen en dochters. Het was dus net als de meesten in zijn dagen, gewoon, getrouwd. Hij had dagelijks te maken met de moeilijkheden van zijn opgroeiende kinderen. En geloof maar dat Henoch hier in de Heere veel nodig gehad heeft. Nee, de Heere is niet alleen een God voor de eeuwigheid. De Heere is ook een God voor de tijd. En met alle moeilijkheden mogen wij ook vanmorgen tot hem komen. En zalig de mens die dit mag beoefenen. Dat is een heilig, onbezorgd leven. En de drukte van het gezin was voorheen nog geen verhindering om met God te wandelen. Ja, zo hoor ik zeggen, Henoch had dan eigenlijk ook wel alle omstandigheden erg mee. Want ja, Henoch leefde toch in een tijd waar alles ademde van de vreze Gods. Hij leefde in een omgeving waar nauwelijks zonde was. Is dat zo? Had Henoch de omstandigheden mee? Weet je in welke tijd Henoch leefde? Dat waren de dagen die vooraf gingen aan de dagen van Noach. En wat waren dan de dagen die vooraf gingen aan Noach? Daarvan zegt de Heer Jezus in Matthäus 24, eten, drinken, ten huwelijk nemen en ten huwelijk geven. Je kunt zeggen, er is niks nieuws onder de zon, maar dat was dus de tijd waarin Henoch leefde. Ja, zeg je maar dat is toch niet verkeerd? Eten, drinken, ten huwelijk geven, ten huwelijk nemen. Nee, inderdaad, dat is niet verkeerd, maar God was eruit. De Heere was totaal uit het gezichtsveld verdwenen. En heel het leven was puur verzakelijkt. En bovendien nam de zonde in de dagen van Henoch hand over hand toe. Want er staat, Henoch was uit het zevende geslacht van Set, maar in die tijd leefde ook Lamech. En hij was uit het zevende geslacht van Kain. En in Lamech openbaarde zich het toppunt van goddeloosheid. Reuzen, staat er. Reuzen waren de mensen van dat geslacht. Reuzen in kennis. Reuzen in techniek. Reuzen in cultuur. Maar ook reuzen in de zonde. Het was een tijd waarin het volk vroeg naar brood en spelen. Waarin men niets anders wenste dan pret en plezier. Muziek en dans, in zo'n tijd leefde hij nog. En wat zal hij een vijandschap ondervonden hebben? Zijn godzalige levenswandel was een veroordeling van het goddeloze leven. En in de brief van Judas dan lezen we ook dat Henoch gepreekt heeft en gewaarschuwd. Hij heeft getuigd tegen de geest van de eeuw. En ondanks alle spot en smaad mocht hij staande blijven. Ja, mocht hij verblijd zijn in de Here. Henoch had dus de omstandigheden niet mee, maar tegen. Ja, Henoch, zo zeg je, maar Henoch was natuurlijk ook al oud. Je weet, er zijn mensen die menen dat de ouderdom uitermate geschikt is om de Here te zoeken en voor hem te leven. En die redeneren als volgt: ach, als je jong bent, dan heb je niet zoveel tijd. Natuurlijk, je gaat 2 keer naar de kerk. En als het op geven aankomt, dan blijf je ook niet achter. Maar meer moeten ze toch eigenlijk ook niet van je vragen. Ze moeten niet van je verwachten dat je bijvoorbeeld je vrije zaterdagmiddag zal doorbrengen met biddend Gods woord te onderzoeken en te vragen of de Heer je bekeren wil. Nee, kijk, daar heb je eigenlijk nog geen tijd voor. En als je jong bent, dan zeg je, daar heb je al je vrije tijd voor nodig om te studeren. Want uiteindelijk heb je toch diploma's nodig om een positie te verkrijgen in de maatschappij. Anders kom je uiteindelijk nergens meer tussen. Ja, en als je dan tot een trouwdag komt en je krijgt opgroeiende kinderen die aan alle kanten je aandacht vragen. Ach, je begrijpt het wel. Dan heb je geen tijd meer om de Heer naar de Here te zoeken. Maar als dan maar later die kinderen uit het huis zijn, dan krijg je het wat rustiger. En dan kun je wat beter tot bezinning komen. En bovendien ga je dan ook het leven wat ernstiger nemen. Want je ziet dat het leven uiteindelijk maar betrekkelijk is. En kijk nu eens in uw eigen leven. Hoeveel waar u vroeger mee op school gezeten hebt, zijn er al niet meer. Nee, in de eerste plaats wil ik opmerken dat wij de tijd niet hebben, maar dat de tijd ons heeft. Want wie zegt dat we oud zullen worden? En in de tweede plaats, is het waar dat de ouderdom de levensernst met zich meebrengt? Wat is vaak de klacht, ook die ik zelf moet horen bij ouderen vandaag? Ja, toen ik jong was, toen had ik nog wel indrukken van dood en eeuwigheid, maar nu in het geheel niet meer. En het lijkt vaak hoe ouder, hoe kouder. Ja, zolang we leven in het heden der genade, dan kunnen we door God bekeerd worden. Laat dat ook de boodschap zijn voor vanmorgen, ook in uw ouderdom. Ook al bent u en al wordt u 90 jaar. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Maar het is echter de gewone wijze van het werken van de Heere om jonge mensen in te winnen voor zijn dienst. De Heer heeft in de hemel ook een volk dat hem dient. En de Heere wil ook op aarde een volk dat hem dient. En als we nu oud bekeerd worden, dan is er eigenlijk maar weinig tijd, dan is er maar een geringe tijd meer om van hem te getuigen. Ook Henoch was jong toen hij wandelde met God. Hij was 65 jaar. En ik lees in het 22e vers: Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. Zo blijkt dus dat bij de geboorte van zijn eerstgeborene de Heere genade in zijn hart schonk. Dat was dus op zijn 65ste jaar. En denk eens, in 65 jaar heeft hij dan blijkbaar zo voortgeleefd. 65 jaar zonder God. 65 jaar maar voortgeleefd in de wereld. En dan Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah gewonnen had. En voor die tijd was 65 jaar natuurlijk heel jong, want de mensen in zijn tijd werden wel 800 en 900 jaar oud. Dus hij heeft de leeftijd van 365 jaar bereikt. Dat is naar de maatstaf van die tijd gerekend de middelbare leeftijd. Want je leest van 900 jaar, 962 jaar of het niets is. En na de zondvloed, dat lezen we ook in de Bijbel, dan lees je dat de dagen des mensen zouden zijn 120 jaren. Weet je hoe dat komt? Bij de watersnood van Noach, dus met de zondvloed over de aarde, dan lees ik in de Bijbel dat de sluizen van de hemel geopend werden. Dat betekent namelijk dat er op dat moment dus violet door de wolken heen kwam. En we weten allemaal, UV-straling, dat verkort het leven. Dat heeft invloed op veroudering. Dus na de zondvloed lees je dat de dagen van de mensen zouden zijn 120 jaar. Maar wat ik hier lees, 900 jaar, 800 jaar, dat is een oergeslacht met oersterkte. Het was of er nog iets van die paradijssterkte in hen was. En het was of de weldadige inwerking van de nog frisse elementen van de hemel en het nog krachtige aardrijk, dat nog niet mee was de mensen te dragen en te voeden. Nee, die jaren van de mens rekken. En als we dan de kerkgeschiedenis nagaan, dan zien we namelijk ook dat de Heer in een tijd van verval vaak krachtdachtig werkt in de harten van jonge mensen. En denk ook maar eens aan Calvijn. Calvijn was pas 26 jaar toen hij zijn levenswerk, zijn institutie geschreven had. In de jeugd is de zuigkracht van de zonde groot. En de zonde roept, ja, die lokt aan alle kanten. Maar in zijn jeugd, te midden van zoveel verleiding, mocht Henoch zich onbesmet bewaren van de wereld en wandelde hij met God. Nee, Henoch stond in het volle leven. Hij stond in het volle leven, hij had de omstandigheden tegen en bovendien jong en toch wandelde hij met God. Hoe is dat eigenlijk? Amos zegt, als zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat zij bijeen gekomen zijn. Nou, dan is de logische gedachte toch, ze zijn bij elkaar gekomen. En hoe is dat gebeurd? Wat denkt u? Zou het zo gegaan zijn dat Henoch op een dag zo het initiatief genomen had en dat hij eigenlijk zegt, en nu ga ik wandelen met God? Nou, ik denk het niet, want het hart van Henoch was als dat van een ieder van nature. Hij was vijandig tegenover God. Nee, Henoch had geen lust om met God, om te leven naar Gods geboden. En was het dan zo dat de Heere naar Henoch en Henoch naar de Heere ging? Dat ze elkaar dus tegenkwamen? Nee, allerminst, want Henoch was nergens toe te bewegen. Hij was zoals ieder mens, dood in de zonde en in de misdaden. Nee, het leven met God is niet mogelijk dan na de bekering tot God. Want wij zijn van God gescheiden en hoe zullen nu twee te samen gaan, tenzij dat zij eerst tot elkaar gekomen zijn. Met andere woorden, hoe zal een mens die van God gescheiden is, die van hem vervreemd is, met hem wandelen, tenzij zij eerst samen verzoend zijn. Want de verborgenheden des Heren is alleen voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Gods woord zegt dat er niemand is die uit zichzelf naar de Heren vraagt. Nou, hoe is het dan gegaan? Wel, het is een eenzijdig werk van de Heren. Het is eenzijdig van de Heren uitgegaan. En de Heren is onbegrepen wonder, zonder dat Henoch erom gevraagd heeft, gekomen in het hart van Henoch. En als nou de Heren komt in het hart van een zondaar, dan wordt dat hart verbroken en dan wordt de geest verslagen. De apostel zegt, waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En nu kan Henoch breken met de zonde. En nu kan hij de wereld een scheidbrief geven. En in zijn hart was de honger naar het brood des levens verwekt. Nu kan Henoch door genade zijn hart aan de Heren geven, omdat de Heren zelf hem hiervoor ingewonnen had. Ja, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Ditzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Henoch heeft door het geloof mogen uitzien naar Christus, die met zijn volkomen onschuld al zijn ongerechtigheden voor Gods aangezicht bedekt. En gemeente, jonge mensen, als God in ons leven komt en wanneer zijn liefde in je hart wordt uitgestort, dan leer je zien wat het is dat je tegen een goedend en een heilig God gezondigd hebt. Ja, Henoch heeft de gebrokenheid van zijn hart, zijn zonde voor de Heere mogen uitwenen. En heeft het mogen uitroepen. Wat heeft u bewogen om naar mij te willen omzien? Ja, genade maakt een mens klein. En we moeten altijd maar weer vragen om armmakende genade. Ja, maar zeg je, je doet aan inlegkunde. Je laat de tekst dingen zeggen die er helemaal niet in staan. Er staat heel eenvoudig dat Henoch met God wandelde en er wordt eigenlijk met geen woord gerept dat hij zich als een zondaar leerde kennen. Zouden zij dan gelijk hebben die zeggen, kennis der ellende, ja, het hoort er wel bij, maar daar hoef je je niet te druk over te maken. Daar moet je maar zo gauw mogelijk overheen stappen. Want zo zegt men, het gaat uiteindelijk toch om de verlossing. En neem nu de Heidelberger Catechismus. 3 zondagen over de ellende. 27 zondagen over de verlossing. En 21 zondagen over de dankbaarheid. Zie je wel, zo zegt men, de Catechismus gaat er ook ons in hierin voor. Ja, wat moet ik hierop zeggen? Laat ik het met een voorbeeld proberen duidelijk te maken. In 1940 is een groot gedeelte van Rotterdam in 1 uur door de Duitsers verwoest. En dit is ontstellend wat er toen verwoest is. En zeg nu eens, was die herbouw van Rotterdam dan ook in 1 uur een feit? Nee toch? Er zijn jaren overheen gegaan. En zo is het ook met de mens. Die mens is diep gevallen. En er valt van hem niets meer goeds te verwachten. Hij is dood in zonde en misdaden. En meer is niet van hem te zeggen. En daar heb je geen 30 zondagsafdelingen voor nodig. maar om te beschrijven hoe Christus alles wat de mens door de zonde verwoest heeft, weer heeft hersteld, daar raak je nooit over uitgesproken. Daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn om dat eeuwig uit te wonderen. Ja, zeg je, dat is waar. Maar ik ben toch niet tevreden. Er wordt immers in onze tekst in het geheel over geen zondekennis gesproken. Nou, laten we dan met elkaar Hebreeën 11 eens openslaan. Een hoofdstuk van de geloofshelden. En daar komen we ook de naam van Henoch tegen. En wat zegt, nee, niet de mens, maar wat zegt de Heere over Henoch? Daar staat, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. En dan moet je eens zeggen, zou de Heere een behagen kunnen scheppen in iets dat van ons is? De Heere die zegt dat onze gerechtigheden niets anders zijn dan een wegwerpelijk kleed. Nee, de Heere kan alleen behagen scheppen in zijn eigen werk. En daar alleen kan de Heere zich in verlustigen. En als de Heere een zondaar komt te verlossen uit het verderf, dan laat hij hem zien in welke poel van ongerechtigheden hij zichzelf gestort heeft. Ja, zo dat de zondaar bedroefd wordt naar God over de zonde. En die droefheid, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de Heere moet eerst een leegte in ons hart scheppen, om nog te kunnen vervullen met Christus en al zijn weldagen. En zo blijft er geen roem over aan de kant van het schepsel, maar enkel een roemen in vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Ja, de mens komt er totaal buiten te vallen met al zijn vermeende gerechtigheden. En zo heeft Noach, of zo ook heeft Henoch, zijn zaligheid leren zoeken buiten zichzelf in Christus, naar wiens komst hij verlangend uitzag. Ja, hij heeft wel, wat later van Abraham gezegd werd, de belofte van verre gezien geloofd en omhelst. En tenslotte wil in onze derde gedachte letten op waar dit wandelen met God op uitloopt. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Hij heeft de dood niet gezien. En zoals hij geleefd heeft, is hij ook opgenomen in die volle zaligheid. Hij was rijp voor de hemel. Midden in het volle leven heeft de Heere hem thuisgehaald. En daar was ook zijn domicilie, daar was ook zijn burgerschap. Waarom? Omdat zijn wandel was in de hemelen. Want vanaf zijn 65ste levensjaar heeft Henoch met God gewandeld, dat wil zeggen 300 jaar, want Henoch is 365 jaar geworden, zoals we lezen. En dan komt de vraag boven, maar waarom werd Henoch opgenomen? Waarom Henoch opgenomen is zonder te sterven en Noach niet? En behalve Noach nog zoveel andere hoogbegenadigde mensen uit de Heilige Schrift. Nou, in de eerste plaats zou ik willen opmerken, hier moeten wij aanbidden de soeverein welbehagen Gods. De Heere geeft geen rekenschap van zijn daden. En het heeft hem behaagd om een gebrokene getuige te verwekken, te midden van een krom en van een verdraaid geslacht, en hem op te nemen in die hemel der heerlijkheid, zonder dat hij de dood zou zien. En wat betreft Noach, hij was in zonde gevallen. We weten alle de zonde van de dronkenschap. We weten wat er allemaal mee gebeurd is, met alle gevolgen van dien. En dat was bij hen nog niet zo. Hij wandelde 300 jaar met God zonder onderbreking. Nee, niet dat hij nog zonder zonde was, dat niet. Want Henoch kende ook zijn dagelijkse struikelingen. Maar Henoch is echter nooit in bijzondere zonde gevallen. Henoch leefde voortdurend dicht bij de Heere. Hij wandelde met God. Over zijn leven, zou je kunnen zeggen, lag de glans van de hemel. Ja, als een arme bedelaar in zichzelf mocht hij dagelijks bediend worden uit het hemels heiligdom. En laten wij naar al deze dingen tot onszelf inkeren met de vraag: met wie wandelen wij? Met wie wandelen wij? Toch niet met de wereld. Want daar kom je mee om. En de eerste wereld is in goddeloosheid en ondergegaan. En de eerste wereld is daar ook voor eeuwig mee omgekomen. En dat is ook je lot indien je niet bekeert. En van nature wandelen we, zeg ik, wat zeg ik? Hollen we voort op die brede weg naar het verderf. Daar bekommeren we ons niet om de Here. En daarom laat het ook vanmorgen goed tot je doordringen wat tot je eeuwige vrede is dienende. Wat is de mens toch een dwaas? Hij is een vijand van zijn eigen zaligheid. Hij kiest de dood voor het leven. En de zonde heeft ons van alle goede gaven beroofd. Ons verstand is verduisterd door de zonde. We zijn blind voordat we op weg zijn naar die eeuwige rampzaligheid. En het is nodig dat de Heere ons ogenzalf geeft, opdat onze blinde zielsogen geopend worden. Vraag de Heere daar toch veel om. Het kan nog. Je bent er nog. Je kunt er niets mee verliezen. Je kunt er alleen maar iets van bij winnen. En ik kom opnieuw tot je met de vraag: met wie wandel je? Nee, ik vraag je niet of dat je dat kunt in de mate waarin Henoch dit kende, maar wel of je dit kent. Je vraagt waar we dat aan kunnen weten. Wel, dat kun je weten waaraan je hart naar uitgaat. En dan komt die vraag tot u, tot jou: gaat je hart uit naar de Heere? Mag je zijn gemeenschap ervaren? Ken je tijden dat je mag zeggen: Heere, enkele minuten in uw gevoelige gemeenschap te ervaren is beter dan 1000 dagen in de tenten der ijdelheid. Om het met de dichter van Psalm 84 te zeggen: één dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Is het leven zo dat je de Heere niet meer missen kunt en dat je hem nodig hebt voor alle dingen, voor tijd en eeuwigheid? Ja, heb je een binnenkamer waar je hart voor de Heere hebt mogen uitstorten? Heb je nood en de ellende recht leren kennen in de droefheid naar God over de zonde, om genade leren smeken? Heb je jezelf leren verfoeien in stof en as voor de Heere en een walging gekregen van jezelf? En heeft je dat gebracht aan de voeten van de Heere Jezus, die volkomen zalig kan maken allen die door hem tot God gaan? Ja, is het de beleving van je hart, wat ons doopsformulier zegt, om onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen? Gemeente van Oud-Beijerland, jeugd, wat dunkt u van de Christus? Heb je hem leren kennen? Heb je wel veroordeling van jezelf een toevlucht leren nemen tot die grote gerichtsplaats Golgotha, waar de Zoon van God het gericht heeft ondergaan en waar de hitte van Gods gramschap is geblust? Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw ziel zal vrolijk leven. Aan armen uitgenaagd zal hij zijn hulpen ter verlossing komen. En wanneer daarvan iets van mag doorleeft, dan krijgt ons leven weer inhoud. Dan wordt de Zoon van God in ons hart geopenbaard. Ja, hoe verder op de weg van de genade, hoe meer je armoede in jezelf gaat inleven en hoe meer je erachter komt dat het nog maar een klein beginsel is van die nieuwe gehoorzaamheid. Ja, dan leer je verstaan dat het alles van hem moet komen, want heeft het gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. En zulke mensen kunnen het nooit verder brengen dan, o God, wees mij zondaar genadig. Dan is je leven met Christus verborgen bij God. Dan leer je zoeken alle dingen die boven zijn. Ach, hoe ver is het daar menigmaal vandaan? Als Gods kinderen echter op hun plaats zijn en dicht bij hem mogen leven, is er menigmaal een heimwee naar de hemel. Dan zeggen ze Paulus, na ontbonden te zijn en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Ja, en dan kunnen er ogenblikken zijn dat je kunt verlangen naar die wederkomst van de Zoon des Mensen op de wolken des hemels. Ja, mag dat maar veel in ons leven gevonden worden. Mogen onze wandel zijn in de hemel. Ja, dan kunnen we de wereld missen. Dan kunnen we met vreugdesmaatheid verdragen om Christus wil. Nee, dan hebben we niets. En nochtans bezitten we alles. Ook vandaag. Ook vandaag, al leven we in donkere tijden, zijn er zulke mensen. Nog niet zo lang geleden liep een vader met zijn zoon in de tuin. En in die tuin stond een perenboom. En aan die perenboom hing een zware gele peer. En die vader die zegt tegen zijn zoon: mijn jongen, zie je daar die peer hangen? Ja, vader. Wel nu, die peer valt er één deze dagen af, want die peer is rijp. Zo rijp is jouw vader voor de hemel. Binnenkort haalt de Heere mij thuis. Dat heeft de Heere mij bekendgemaakt. En enkele weken later is deze vader op zee verdronken. Midden in het strijdperk van het leven, opgenomen in de volle zaligheid. Gemeente, let op de vrome en zie naar de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. En wandel met God, dat is enkel zaligheid. Dat is de hemel op aarde. En u en jij, die God vreest, je bent mogelijk bang om te sterven. Maar sterven valt mee, dat verzeker ik je. Voor u, voor jou valt dat mee. Want hij heeft zelfs op je sterfbed nog doen getuigen dat anderen voor hem gewonnen worden. Zijn koninkrijk komen. En misschien behoor je nog wel tot degene die opgenomen zullen worden met hem, met de wolken in de lucht, hem tegemoet. Daar zal de verloste kerk van mogen getuigen. Daar zullen ze van mogen zingen. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd. Die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen. Laten wij het daar ook van zingen, gemeente, uit het vijfde vers van Psalm 116.